Geliefden, lezen wij nu eerst het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Mag ik de ouders verzoeken van hun plaats te willen opstaan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij geloof belooft en u voorneemt, deze kinderen, dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heer bevestige u daarin, Arco en Lilian. Ik wilde nog iets uit het formulier u nog eens in herinnering brengen. Er staat in dat formulier, dat de doop een getuigenis is van Gods genade. En dan lezen we, als wij somstijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Ons leven is een leven waarin uitkomt dat wij zondaren zijn. Gedoopte kinderen, kinderen die belijdenis hebben gedaan, wij zijn zondaren. Nu geeft de Heere in zijn genade, door zijn Heilige Geest, die boze natuur van ons, de doodsteek. De strijd begint tussen Gods geest en ons. Ons verdorven hart. Wanneer de Heere die strijd in ons leven aanvangt, dan zal blijken dat de Heere de sterkste is. En toch blijft altijd nodig: Heere, vergeef mij mijn zonde. En nu staat er hier in het formulier dat die doop nu ook is een teken van Gods welbehagen, van zijn eeuwige liefde, dat mee mag werken om als wij in zonde vallen, dat wij dan aan de genade van God niet vertwijfelen. Er staat in zonde vallen. Dat wil zeggen, het formulier veronderstelt hier dat de gelovigen niet in de zonden leven. Toch kan dat in zonde vallen zo lang duren, dat een mens in een bepaalde zonde of in een kwaad valt en daarin blijft. Maar waar het God behaagt en hij ons indachtig maakt, zijn eeuwige liefde en welbehagen in de doop geopenbaard, daar is die doop ook een prediking die ons toeroept: sta op, ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ik hoop dat die doop ook van uw kind u ook daarin tot troost mag zijn, en niet alleen jullie, maar ook de hele gemeente. Luther heeft een verband gelegd tussen de doop en de dood. Hij schrijft ergens: de doop is pas aan een einde als wij gestorven zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt dit. Als God de Heilige Geest nu in ons leven gaat arbeiden en die doop begint te vervullen, dan komt er gemeenschap met Christus, maar ook aan zijn dood, aan zijn sterven. Nu is die doop ook, hebben wij onlangs gehoord, ook een teken van het verdrinken van die oude mens. Van die boze natuur. En dat is nou in de doop begonnen, zegt Luther, maar dat komt pas aan een eind als een mens sterft. Als die in de dood gedoopt wordt, dan is het voorbij. Als wij dan des Heren eigendom mogen zijn, dan zijn we voorgoed afgestorven van het kwaad en van de zonde. De Heren geven ons daar alle iets van te mogen verstaan. Opdat wij de doop niet zouden zien als een eenmalige gebeurtenis in ons leven lang geleden, maar dat de genade van het sacrament in het heden ons aangrijpen. En dat de God van dat eenzijdig trouwverbond, die ook kinderen laat dopen, zoals hij ze oudtestamentisch liet besnijden, daarmee op het hoogst betuigende dat hij niet aanneemt zondaren om iets dat in ons is, dat hij niet aanneemt vanwege ons geloof en onze liefde of ons berouw, want dat hebben wij niet, maar dat hij aanneemt uit vrije goedheid en uit welbehagen, alleen om de verdiensten van zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Dat dat dan de troost mogen zijn van de heilige doop. Opdat wij niet in hoogmoed zouden denken, dat ligt nu voor mijn rekening, dat zal ik eens doen. Maar dat wij de toevlucht mogen zoeken onder zijn vleugelen, om van hem geholpen te worden ter bekwamer tijd. We zijn blij dat we de heilige doop mogen bedienen. Blij met deze jonge ouders. Mijn gedachten gaan natuurlijk lang terug, zo'n 14, 15 jaar geleden. En dan denk ik, wat is Arco alweer groot geworden. Nu brengt hij alweer een kind voor het aangezicht van de Heere met zijn vrouw. En wat worden wij ouder? Ik hoop dat de Heere de ouders, de grootouders, ja ons allen getuigen wil doen zijn van zijn barmhartigheid en genade, verheerlijkt aan ons en onze kinderen. Zo zij het. Laten wij nu zingen Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Psalm 105, vers 5. Daar is Herman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, omdat hij christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wachten en toeleven. Omdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die wij hebben ons al bewezen hebt, mogen bekennen.
gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en zoon Jezus Christus, dit namens de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, even te loven en te prijzen. Amen.
Het woord voor onze overdenking voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de Psalmen, Psalm 105, en daarvan het vierde vers. Psalm 105, vers 4, daar spreekt het woord van de Heere aldus: vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Tot zover. Vraagt en zoekt de Heere, zijn sterkte en zijn aangezicht. Deze psalm is een psalm die David heeft geschreven ter gelegenheid van het brengen van de ark in Jeruzalem en het plaatsen van die ark voorlopig in een tent. U kunt dat lezen, een groot gedeelte van deze psalm, het eerste deel van deze psalm, vindt u terug in 1 Kronieken 17. Toen het volk heel blij was en zij alle tezamen verheugd waren, omdat de ark in Jeruzalem uit het huis van Obed-Edom teruggekeerd was. In deze psalm is sprake, dat laten wij verder maar rusten, is sprake van de grote wonderen van God, die hij gedaan heeft. Die hij gedaan heeft aan dat volk Israël vanwege zijn verbond dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. En sprake van zijn ontferming en genade, dat hij omgezien heeft naar een volk dat naar hem niet omzag. En dat hij ze verdragen heeft in al hun afzwervingen van de Heere. En dat hij ook in dat volk zijn gemeente heeft verkoren, opdat ze zijn naam zouden belijden en hem erkennen als hun Heere en God. Er staat in de tekstvers: vraagt naar de Heere en zijn sterke, zoekt, vragen en zoeken. Ja, je kunt er niet omheen, en je hoeft er ook niet omheen, om die waarheid, dat als je jezelf afvraagt, komt daar nou nog iets van terecht? Van vragen en van zoeken. Je komt het zo vaak tegen, de Heer Jezus heeft het ook gezegd: zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, bid en u zal gegeven worden. Maar je vraagt je wel af, wat komt er van terecht? In het algemeen, maar ook in het bijzonder, in de kerk. Bij Gods kinderen, wat komt er van terecht? Van het vragen en zoeken van de Heer. Ja. Aan de ene kant gezien moet je zeggen, nou, er komt niks van terecht. Er komt niks van terecht. Want de mens die heeft genoeg aan zichzelf, aan zijn eigen blijheid en zijn eigen zorgen. En de mens is veel te veel vervuld van de dingen om werkelijk te zoeken. En om werkelijk te vragen. Aanhoudend te vragen. Er komt niks van terecht. Alleen als het erg moeilijk wordt in het leven, erg moeilijk, of dat hij door zoveel problemen overstelpt wordt, of de dood komt om de hoek kijken, of er is een plotseling gevaar dat ons bedreigt, dan ja, dan gebeurt het wel dat de mens opeens naar God vraagt. En dat hij opeens bij God zoekt om een antwoord, om een oplossing. Maar ja, dat is net zoiets als Rome, zou je zeggen. Een paternostertje, een rozenkransje. Hè? Een schietgebedje. Want de mens, die zit in de tang en hij voelt zich opgesloten. En ja, nou is God opeens de enige nog. Ja, die zou misschien nog uitkomst kunnen geven. Doet God het, dan gaan we weer gewoon verder op de oude toer. Dan vergeten we zijn genade, zijn hulp en zijn bijstand. Doet God het niet, dan zijn we of verpletterd door verdriet, of we worden boos en we zeggen, wat is dat voor een God? Hij hoort niet, hij doet niks. In plaats dat we onszelf afvragen, wat hebben wij gedaan met de Heere God? De Heere God is altijd degene die er tenslotte nog een keertje bijgehaald wordt, als het helemaal vastloopt. Dat is erg, zeg. Ja, dat is zeker erg. Dat is erg, want God is onze schepper, onze maker. God was het die Abraham riep uit het Oer der Chaldeeën. En die zijn volk verloste uit Egypteland. Die ze door de Rode Zee heen bracht en door de woestijn. Duizenden zijn gevallen. Ja, een heel geslacht is omgekomen. Maar God heeft zijn doel toch maar bereikt. Die God, die ook in zijn bijzondere openbaring zich zo bekend wilde maken aan dat volk. Zouden wij daar niet naar luisteren? Is het niet schandelijk om die God niet te zoeken en te vragen en om hem groot te maken? Ja, het is schandelijk. Maar ja, daarom staat het hier ook. Let wel, blijf er even bij met de gedachte. Let wel, er staat hier, vraagt en zoekt. Ja, kijk, je moet daar dit uit leren en dat geldt voor ieder schepsel, hoofd voor hoofd. Ook voor de, wat men dan noemt, de oprecht gelovigen. Ook voor de oprechte christen, voor zover je nog van oprechtheid kunt spreken. Dat geldt voor hen alle tezamen. Er staat hier, vraagt en zoekt. Dat betekent, het groeit niet zomaar vanzelf bij ons. Wij zijn niet zulke trouwe mensen. Wij zijn niet zulke aanhangers van God. Maar wij zijn aanhangers van onszelf, van het vlees. Zo is eigenlijk in principe. Het is jammer dat de mens daar niet van weten wil. Jammer dat de mens dat van zich afschuift en zegt, nou dat vind ik toch wel een beetje al te grof. Wij christelijke mensen, gelovige mensen, biddende mensen en vragende mensen. Want al zolang hij dit van zich afschuift, blijft hij staan voor de werkelijkheid. Hij blijft staan in de schijn. En dat komt omdat de mens niet gelooft dat Gods woord de waarheid is. Als Gods woord zegt dat wij een, nou ja, dat wij een dievennatuur hebben. Ja, dat is een dief, dat is een dief en dat is een dief, maar daar ben ik gelukkig voor bewaard. Nou, dat kan zijn. Het kan zijn dat je nog nooit wat gestolen hebt. In die zin. Zodat je een ander je zou kunnen betrappen. Kan zijn. Maar ja, als Gods woord dan zegt dat wij zo'n natuur hebben. En je werpt dat naast je neer. Dan leef je in een schijn. Als God zegt dat wij zo'n boze natuur hebben. Dat wij doodslagers zijn. Geboren doodslagers. De weg van de vrede hebben we niet gekend. Dan kun je zeggen, terecht, gelukkig heb ik nog nooit iemand doodgeslagen. Maar, het is zeker zo gelukkig als je erbij mag zeggen, en toch geloof ik voor God dat ik een doodslager ben. Al kan de Nederlandse wet me dan niet bij mijn kraag grijpen, maar als God in mijn hart kijkt, als God zegt dat wij de trouw zullen bewaren als man en vrouw. En we zeggen, nou gelukkig trek nooit gelast van gehad hoor. Nee, dat... Nou, dat is gelukkig. Dat is Gods genade. Maar geloof je nou ook dat je toch voor God een overtreder bent? Want anders komt de klap des te harder aan. Het is zo ongelukkig dat de mens dat nou niet gelooft. Want als ik waarachtig geloof wat God zegt, dat ik dat allemaal ben, en ik sta op uit mijn bed en zeg, o God, alsjeblieft, bewaar mij toch, o alvermogend God. Want ik ben zo'n woesteling, ik ben zo'n doodslager, of ik ben zo'n drektkop, of ik ben zo'n leugenaar. Maar juist omdat de mens het eigenlijk niet wil aanvaarden. Hij wil het eigenlijk niet aanvaarden. Daarom zijn we zo'n gevaar. Daarom is ons hele leven zo gevaarlijk. Want ja, als je weet, ik ben dit of ik ben dat. Maar als je het nou niet wil weten. Nou, zo is het nou met alle dingen. Je kan zeggen, nou gelukkig, ik heb nooit overgeslagen hoor. Ik bid altijd en ik vraag altijd. Ja, maar keer nou je hart eens binnenste buiten. En dan zinnebeeldig natuurlijk voor het aangezicht van God. Wat moet je dan toch zeggen? Ben je nou een vrager naar de Heere? Zijn we nou zoekers van de Heere? Echt? Of zijn we altijd en eeuwig bezig met onszelf te zoeken, met ons fortuin te zoeken en noem maar op? Nou, daarom staat het er nou. Het staat hier niet geschreven omdat wij van die goede mensen zijn, van die christelijke mensen, van die gedoopte mensen, waar je vanzelfsprekend wel van kunt verwachten dat ze natuurlijk de Heere vragen en de Heere zoeken. Nee. Maar het staat er juist geschreven, vraagt en zoekt, omdat wij van die mispunten zijn, omdat wij vergeters zijn, omdat de Heere zegt, mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. Als je dat bedenkt, soms, hè, je kan het niet bedenken van jezelf, maar soms komt het in je. Wat je nou voor God bent. Hè. En je hoort dan de Heer zeggen door zijn profeet, hè, een os kent zijn bezitter. Dat is maar een stom dier. Een redeloos dier, laten we het zo noemen. Stom kun je beter van ons zeggen. Redeloos dier. En een ezel kent de kribben van zijn heer. Dat weten die beesten zo gauw, hè. Als hij in de stal komt, hè, dan weten ze, dat is de baas, dat is de vrouw. Dat is de zoon of de dochter. Dat is de knecht. Dat weten ze. En een ezel kent de kribben zijn heer. Maar mijn volk kent mij niet. Wat een smartelijke uitdrukking toch. Dan zou je zelf ook, als het je aangrijpt, zou je er verdrietig van worden. Dat je zegt, dat zijn nou mensen. Die eenmaal geschapen zijn naar het beeld Gods om God te kennen. En lief te hebben. En met hem om te gaan, te wandelen voor zijn aangezicht. En dan zegt hij, mijn volk, dat wil zeggen dat volk dat ik apart gezet heb. Dat ik uit al die volkeren der aarde heb afgezonderd. Dat volk waar ik zoveel aan bekend gemaakt heb. Dat volk waar ik mijn dienst aan gegeven heb. Mijn tabernakel en tempeldienst. Dat volk waar ik voor de ogen geschilderd ben. Dat kent mij niet. Kennen staat in verband met liefde. Kennen staat naar Bijbels begrip in verband met bekennen. God zegt, er is geen echte betrekking. Geen liefdebetrekking tussen mijn volk en tussen mij. Heb je het ook ontdekt in je leven? Heb je het gezien in je leven? En dan niet in de, als een blote zomaar een constatering dat je zegt, ja, nou, zo zijn we nou eenmaal. Maar dat je toch wel eens met je hoofd naar beneden gelopen of gezeten hebt. O God, wat ben ik toch een godvergetend schepsel. Ik woon wel erg in, maar niet in u. In alles wat ik doe, zit ik te rekenen, te tekenen, maar u. U de bron van het leven. U ben ik vergeten. Kijk. Zo moeten we het eigenlijk stellen. Dat het zo is. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Ja, maar je hebt toch zoveel ernstige mensen, heb je genoeg. Maar dat helpt je ook niet. Het helpt allemaal niks. Vraag naar de Heere. Daar zegt David dat, die man. David. Ja, dat kind dat gedoopt is, heet ook David. Dat zegt David, de man naar Gods hart. De man die zo'n Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wend. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, mijn redder, mijn bevrijder, mijn verlosser. Daar vind je nou iets van de werkelijkheid, van Gods werkelijkheid. De Heere zegt hier, vraag naar de Heere en zoekt. Ik heb het niet. En ik kan het ook niet zeggen bij mij vandaan, dat ik een zoeker ben. Misschien, er zijn natuurlijk ontzettend veel zoekende mensen, daar gaat het nou even niet over in het algemeen. Iedereen is zoekend, of dat ze immer iets tasten of vinden mogen van God. Maar zoeken naar die God en die Christus, die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt, die enige ware God, dat ligt ons niet. En gelovige mensen ligt dat ook niet. Al heeft de Heer in die harten gewoond, gewerkt. We zijn het zo vergeten. Nu komt het woord. Vraag en zoek. Dat is Gods woord. Dat is Gods woord. Vraag en zoek. Dat is het woord van de formeerder van Jacob. Ja, maar ik kan, dat kan ik niet. Je hebt ook een hoop mensen die kruipen daar weer achter weg. Die vinden wat ik nu zeg, die vinden dat prachtig gewoon. Maar we zijn er nog niet. Die vinden dat mooi, weet je wel, want in de geweten voelen ze er eigenlijk een klein beetje beschuldigd, dat ze wel eens overslaan met bidden en als ze haast hebben, 's morgens met het bed komen en al die dingen meer. En dan zeggen ze, ja, het is wel waar hoor. Het is wel waar. Ja, het is erg. Zo zijn we nou. En die proberen daarachter weer een veilig heenkomen te zoeken, maar zo is het niet. Het is de God van hemel en aarde die het zegt. Vraag en zoek. En omdat God het zegt, daarom zal dat woord kracht hebben in ons leven. Niet omdat wij het zeggen, omdat wij elkaar zo meewarig op de schouders, ja jongen, je moet, dat is goed hoor, dat is goed, dat mag je dan wel doen. Je moet maar dan de Heer vragen en dit en dat en zo, zo mag je gerust zeggen, daar gaat het niet om, als je er maar niks van verwacht. Als je maar niet denkt dat we luisteren. Nee, als je maar één ding mag bedenken, dat is God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat hij wil, dat zal gebeuren. En waar hij opent, zal niemand sluiten. En waar hij sluit, zal niemand openen. Hij is de God die scheppend spreekt. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Abraham lag ook niet te bidden toen de Heere bij hem kwam en zei: Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Hij was aanvankelijk ook in de afgoderij van zijn omgeving mede betrokken. Maar die grote en die sterke God, en dan ziet David al die mensen daar, die zijn blij. Die mensen zijn bevoorrecht. Die mensen dragen het teken van dat verbond van God in hun voorhuid. Die mensen die juichen, want de ark wordt opgebracht. De ark die van Gods gunst getuigt. Het gaat niet zomaar over in het algemeen, maar het gaat daar over dat volk dat daar om David heen huppelt. David huppelt zelf ook mee voor de ark. Zo is zijn hart verblijd. En die David, als hij dat alles zo ziet, in de bewustheid dat God het zegt en dat God vraagt en dat God zoekt en dat God zijn heil bekend maakt, daaruit zegt hij het. Vraag naar de Heer, zoek naar de Heer. Ja, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Dat moet je niet aan mij vragen. Gods woord zegt het. Gods woord zegt het toch? En Gods woord zegt het niet omdat wij zulke volhouders zijn, maar omdat we zulke slappe zondaren zijn. Daarom zegt Gods woord het. Omdat het woord Gods die goddelijke kracht elke keer opnieuw doet uitgaan tot die dodige schepselen. Vraagt en zoekt. Want, zegt de Heer, nooit heb ik tot het huis van Jacob gezegd, zoek mijn aangezicht tevergeefs. Dat heeft God toch niet gezegd? Dat hebben wij gezegd als we niet gauw genoeg ons zin kregen. Dan hebben we gezegd, het is allemaal tevergeefs dat we God dienen. Het is tevergeefs dat we onder zijn woord komen. Of, het heeft allemaal niks te betekenen, mensen. Het is allemaal maar uitwendig. Die doop, dat is maar uitwendig, dat is maar uitwendig. Diezelfde mensen schrijven dan ook nog, ja, en als hij dan belijdenis doet, dan heb hij de doop voor jouw rekening genomen. Hoe men het durft te zeggen, ik begrijp het niet. Dat zouden wij wel willen. Dat het allemaal maar uitwendig en een spelletje was. Maar we hebben te doen met de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van een verbond en van een volk. En daarom komt die hoge God, komt tot ons. En hij zegt, bij monden van David, vraagt en zoekt. Kun je het niet? Daar weet God alleen maar raad op. Ben je zo'n slappeling dat je zegt, ach Heere God, ik denk niet aan u. Wil u alstublieft aan me denken? Vraag dat aan de Heere. Dat is toch niet echt? Is dat dan echt? Wij zijn niet echt. Wij zijn slecht. Je moet niet alles ertussen schuiven van ons echte. En ik ben maar een huichel en ik ben maar dit. Dat mag je gerust geloven, maar daar ben je niet mee af. God is niet gekomen om heilige zalig te maken. En waarheidsgetrouwe mensen en voorstanders van de waarheid. God is gekomen om vijanden met zichzelf te zoeken. En om zondaren te roepen tot bekering. Dat is juist het grote en inhoudrijke van het heilige evangelie. Vraagt en zoekt. Ja. Wie zegt dat? Niet de burgemeester. Niet de schoolmeester. Niet de buurman. Die mag het misschien eens een keer nazeggen. Maar God zegt het. Vraagt. En zoekt. Kun je het niet vinden? Het is bij God. Heb je er werkelijk verdriet omdat je daar als zo'n vagebond op de wereld bent? Dat je zegt, oh God, ik voel me een godloze, een praktische atheïst. Verdriet het je? Lees dan het heilige evangelie. Als die dierbare middelaar zegt tegen zijn moeder en pleegvader, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Want in hem is alles te zoeken en te vinden. In hem. Hij heeft gedaan. Altijd dag en nacht wat wij niet gedaan hebben. En alleen in hem en uit hem is het leven. is het vragen, is het zoeken naar de Heer. U zegt, dan zit het wel goed. Nou ja, als je het zo zien wilt, ergens wel, ja. Maar we zijn er nog niet, want we zijn op weg. We staan nog voor de jongste dag. We staan nog voor het oordeel. We zijn nog op de wereld. Je leest in de Bijbel, in de Spreuken lees je. En dat moeten we er ook bij zeggen. De Heer heeft ook gevraagd, de Heer heeft ook geroepen en er was niemand die antwoordde. Dan zegt de Heer, je hebt al mijn raad verworpen. En achter je rug geworpen. Ik zal lachen als je vrezen komt en spotten wanneer je verderver is. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Nou ja, ik zeg het misschien niet allemaal even op het rijtje. Op het dogmatische rijtje dan. Maar mag ik het dan toch wel zo zeggen? Dat ik zou zeggen, eer het besluit ware, de dag gaat als kaf voorbij. Hoe ellendig, hoe naar, als je eigen zo voelt. Of hoe goed je je eigen ook voelt. Heere, leer mij uw bewegen. Leid mij in uw waarheid. Want als hij het moest doen om de waarde en de oprechtheid van ons gebed, dat de grond was. Och, dan zou hij ons nooit horen. Nu hoort hij de jonge raven als zij tot hem roepen. Nu hoort hij de kleine David als die schreeuwt in zijn bedje of wiegje. Dat hoort hij. Hij hoort de kleine vogeltjes in hun nestje piepen om eten. O, voor deze hoge God moet eigenlijk al ons redeneren ophouden. Vraag en zoek, zegt deze God. En hij is dezelfde God die zegt, al wat u ontbreekt, heb ik. Heb ik. Zeg maar wat je nodig hebt. Bij mij is duurachtig goed tot in eeuwigheid. Alles. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is, zegt de Heer. Waar is er naar te vragen en te zoeken? Moet je opletten. Naar de Heer staat er. In de eerste plaats de Heer. Dat is het eerste. Het hoogste. De Heer zelf. Hier wordt zijn verbondsnaam gebruikt. Jehovah of Yahweh. Dat doet niet zoveel ter zaak hoe je dat uitspreekt. Jehovah of Yahweh. Dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben. Het is een naam die zo vol is dat de Joden hem geen eens uit durfden te spreken. Die ook eigenlijk niet uit te leggen is. Wat het allemaal betekent. Taalkundig onderzoek van de laatste tientallen jaren heeft ook aan het licht gebracht dat het ook te maken heeft met het leven. Jehovah, Yahweh, de God van het leven. Het heeft te maken met ik ben er. Ik ben er. Het heeft te maken met die openbaring van God waar hij die stervende mens, die verdwijnende mens, die zondige mens mee tegemoet treedt. Ik ben er. Ik ben de onveranderlijke. Altijd dezelfde. In mijn verbond, in mijn trouw, in mijn liefde, in mijn ontferming. Heere wil dus zeggen, die allergrootste naam van God wil zeggen, God heeft zich als de zijnde, als de ik ben, aan nietige stervelingen, aan een volk bekend willen maken. Die openbaring kwam niet ineens. Je leest, ik ben Abraham verschenen als God de Almachtige, de Adonai. De heerser en de gebieder over alle dingen. Maar met mijn naam Heere ben ik hem niet bekend geweest. Toch komt de naam Heere ook al voor bij Abraham. En in de geschiedenissen van Abraham. Misschien dat de Heilige Geest daar wil zeggen dat God aan Abraham zijn almacht heeft betoond, maar dat de volle vervulling van de belofte aan Abraham nog niet vervuld is. Want hij heeft het land nog niet gehad in bezit. Hij gaf er ook niet zoveel om, zegt de Hebreeënbrief. Want het is duidelijk, staat er, hij zocht het vaderland van God. De stad die fundamenten heeft, waarvan Christus de hoeksteen is en de bouwmeester. Dat deed hij. Maar aan dat volk Israël heeft de Heer zich toch bekend willen maken met die naam Heere. Die naam, om die nou met een tekst duidelijk te maken. Misschien een tekst uit Hosea. Daar lees je dat de Heere zich afvraagt: hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want Efraïm, die is als zo'n onbandige koe, een ongewend kalf. De Heer toch leerde Efraïm gaan. Maar ze zijn nadat hun weide was, zijn ze afgeweken. Als ze een klein beetje de ruimte hadden, dan werd God eerst afgedankt. Of niet, maar dan eerden ze naast hem de andere goden. De ware God en hoon. Hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Het is alsof de Heere wil zeggen: ik moet jullie eigenlijk allemaal voor mijn aangezicht wegdoen. Jullie deugen niet, helemaal niet. Hoewel ik je op de weg gebracht heb. Hoewel ik je heb leren lopen, leren gaan. Als een moeder of vader zijn kind leert gaan. Toch ben je afgeweken van mij. Kijk, en dan krijg je iets van dat ik zal zijn. Dan zegt God. En ik toch denk ik nog ernstig aan je. Ik denk nog ernstig aan je. Ik ben niet veranderd. En God spreekt dan op mensvormige wijze. Dan zegt God: is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Hoe zal ik u overgeven? Hoe zal ik u net als Sodom en Gomorra onder het vuur begraven? Al mijn berouw is in beweging. Mijn hart is in mij omgekeerd. Kijk, ik zal er zijn. En dan, o hoge gedachte. God laat daar weten, ik zal er voor mijn Efraïm zijn, in mijn onbezweken trouw, in mijn eeuwige liefde, in de onveranderlijkheid. Ik zal zijn God en zijn vader zijn. Dat gaat ons begrip te boven. Vraagt, zoekt de Heer, hij alleen. Want het is vruchteloos waar men zich mee vlijt, want mensen heilen is ijdelheid. Alle goden sterven, dat kun je merken. Al die godsbeelden die een lange tijd op geld hebben gedaan, die verdwijnen. Mensen zeggen, sommige mensen, God is dood. Daar hebben ze ergens groot gelijk in. Er zijn een heleboel goden, zijn er al dood. Dat waren die goden die wij ons eigenlijk zelf uitgedacht hadden. Een God voor mijn kapitaal en een God voor mijn armoede. Een God voor de revolutie en een God voor de vrede. Een God voor de slaven en een God voor dit. Overal hadden we wat op gevonden. Zo doet toch een mens? Hij probeert altijd zijn eigen situatie te rechtvaardigen door een God voor te stellen die zo is. Die vindt dat wel goed, want er staat dit en dat in de Bijbel. Al die goden die gaan dood. Die worden vermalen door de techniek, door de wetenschap enzovoorts. Maar deze God blijft eeuwig. Dat is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. De ik ben wie ik ben. Ik zal er zijn. Zoekt en vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Wat is zijn sterkte? Nou, dat, als je dat leest in de Bijbel, hoeveel keer dat in de Bijbel staat, van de sterkte, dat de Heer zijn volk sterkte geeft, maar ook dat de Heer sterkte is, en dat zijn rechterhand sterkte is, en dat hij de nooddruftige en de benauwde en de benarde en de ellendige met zijn sterkte tegemoet treedt, dat hij krachtiglijk bevonden is een sterkte te zijn in tijden van benauwdheid, zijn naam is een sterke toren. De sterkte zijns aangezichts, dat kom je misschien wel 100 keer tegen, ik weet het niet. De sterkte van de Heer. Je leest ook dat de ark genoemd wordt, de ark uwer sterkte. Dat brengt ons op een spoor. De ark van Gods sterkte. Want juist die ark, die werd onder het zingen van deze psalm die David aan het volk gaf, werd die ark Jeruzalem binnengedragen. Naar de tent. De ark van Gods sterkte. Wat is die ark? Je zou zeggen, die ark is toch niet zo'n sterkte. Die ark is van hout en met goud overtrokken. Maar die ark, wat is die ark? Er zit een wet in. En de manna-kruikje en de staf van de Aaron die gebloeid heeft. Wat is dat? Er staan een paar cherubijnen boven. Met hun vleugelen bedekken ze het verzoendeksel. Het is toch maar een gewoon ding. Ja, maar die ark was een prediking van. Die ark getuigde van Gods gunst. Die ark getuigde van de grote Davidszoon die komen zou. Jezus Christus. Die zou zeggen, ik kom om uw wil te doen, o God. Ik kom om uw wet in het midden van mijn ingewand te dragen, te vervullen. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Als we dat nou Nieuw Testamentisch weergeven, dan staat er, vraag naar de Heer en zijn Christus. Zijn Zoon, zijn ark. De ark der behoudenis. De ark van Gods gunst. Het verzoendeksel. Waar de Heere woont. Waar die ik zal zijn wonen wil. Boven dat verzoendeksel. Bij die Christus. Daarom vraag naar de Heere en zijn sterkte. Ach, alle heil en alle kracht en alle hulp, welzaligheid is die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Alle kracht en hulp en heil is alleen maar in de Heer Jezus Christus geopenbaard. Hij wordt genoemd door Jesaja sterke God. Hij is machtiger dan de duivel, want hij is het huis van de sterke ingegaan en heeft hem gebonden en wil zijn vaten en heeft zijn vaten ontroofd. Hij is sterk, groot van kracht. Zijn sterkte is dus zijn Christus. Daarom, zegt David, zoek hem in de openbaring van zijn gunst, van zijn welbehaar. Buiten Christus is er niks te vragen, is er niets te zeggen. Buiten Christus is er voor ons, voor de grote David en de kleine David, is geen verwachting. Buiten Christus is er helemaal niets. Maar vraag naar de Heer en zijn sterkte. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is de sterkte. Daar vindt de Vader nou zijn sterkte in. Daarin is het heil tot muren en voorschansen geworden. Daarin mag geldig, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Daar horen wij dat die Vader nou zijn rechterarm heeft uitgestoken in Christus Jezus. En dat die arm hem heil heeft verschaft. Dat hij, die sterke God genoemd wordt, als onze een in het vlees gekomen is, uitgenomen de zonde. En dat hij zo in mijn dood en vervloeking is ingegaan. En dat hij in zijn dood en met zijn dood, onze dood en die het geweld des doods had, dat is de duivel, overwonnen heeft. Hij overwon die sterke held. Daarin is hij in zijn zwakheid, nochtans de sterkte. En in het vlees is hij nochtans geworden een levendmakende geest. O, dat is de sterkte Gods, vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Buiten de Heer Jezus is geen leven. Buiten de Heer Jezus gaan de gedoopte en de ongedoopte mensen allemaal te gronden. Maar in hem worden armen uit genade aangenomen. En mensen die voor zichzelf al hebben uitgemaakt, ik sta er buiten, ik ben een huichelaar, ik ben een overtreder van al Gods geboden. Om Christus roept hij ze toe, keer nochtans weder. Afkerige dochter, ik zal uw afkeringen genezen. Ik wil u vrijwillig lief hebben. Zoek de Heer en zijn sterkte. Vraag naar zijn sterkte. Vraag ernaar. Als jij sterkte nodig hebt, dat heb je nodig. Ook in het gezin, als vader en moeder, er komt niet veel van terecht. Als wij het moeten doen. Maar als je het nou gaat geloven, dat dat zo akelig met ons gesteld is. Hè? Ach Heere, wil mij alstublieft genade geven en sterkte. Dat ik mijn kindje u mag opdragen. Dat ik mijn kind mag wijzen op Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn sterkte. O, er is in hem alles te verkrijgen. De meest machteloze en krachteloze, die roept somwijlen uit. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hij heeft mij met sterkte omgord. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Zo sterk is die Heer. Die Salomo zoekt zijn aangezicht gedurig. We moeten naar huis. Zoekt zijn aangezicht gedurig. Dat wil zeggen, wat is u, gij hartslapende? We zijn zo gedurig niet bezig. Maar er komt nou het dierbare woord van God en die Heilige Geest en die zegt toe. Word eens wakker, zoek zijn aangezicht gedurig. Het hoeft niet alleen als je gaat eten of als je naar bed gaat of als je opstaat. Maar als je zo moedeloos morgenochtend misschien weer naar je werk gaat, omdat je er niet doorheen ziet. Hè? En dan komt opeens dat woord van God. Zoek zijn aangezicht gedurig. Dan kan het wezen dat het gelijk zo is. Dat je zegt, ja Heere, zo is het. Help mij toch. Help mij. Wat betekent zijn aangezicht? Dat betekent ook Christus, maar het betekent ook de vertrouwelijke omgang. Als iemand met zijn aangezicht nabij is, dan kunnen zijn ogen je zien. Dan kun je kijken wat er in de ogen te lezen staat. Dan kun je de woorden van zijn lippen aflezen. Voor zijn aangezicht zoek gedurig zijn aangezicht. Dat wil zeggen, o, dat het uw begeren mogen zijn. Dat God in Christus dicht bij u is. Zodat je in huis en daarbuiten bedenken mag. Zijn aangezicht is boven mij, is bij mij. Zijn aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft. Zijn aangezicht dat in het woord ons vriendelijk toeknikt. Wanneer de weg te veel is. Wanneer onze dwaasheid overvloedig wordt. Zijn aangezicht wendt zich tot de zondaar en zegt, kom mee, heen uit. Kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af, zijn aangezicht. En zoek zijn aanschijn met verlangen. Heere, wil uw ogen open doen over dit huis. Heere, wilt u als we thuiskomen uw ogen, uw aangezicht ook verheffen over ons huis? Over Arco en Lilian en hun kleine kind. En jullie kleine kinderen. Dorientje is weer in de kerk vanmorgen. Dat is ook groot wonder dat ze weer in de kerk mag zijn. Heere, doe uw ogen open over ons huis. Wie ben ik en wat is mijn huis? Maar als u uw aangezicht over ons huis open doet, dan komt het goed. Dan komt het goed. Dan zal van ons huis gelden, elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Heere, laat uw aangezicht zijn over ons huis, over ons gezin, over ons huwelijk, over alles. Want alleen in het licht van uw aangezicht breekt ons harde hart. In het licht van ons, van zijn aangezicht is er vergeving voor de grootste der zondaren. In het licht van zijn aangezicht is blijdschap en vrolijkheid. Want zijn aangezicht predikt het ons met doornen bedekt, bebloed en geslagen. Dat hij zo diep zijn aangezicht heeft gewend in onze ellende. Opdat hij van ons zou weren en ons zou leren de rechte weg. Nu, dat wij dan alle door het woord en door het heilig sacrament aangesproken mogen worden door God zelf. En dat we ook dit kind zouden mogen ontvangen als uit Gods hand om het ook aan hem alleen terug te geven. Amen. Ontvang de zegen des Heeren en ga heen in vrede. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.